zo zingen. Ik heb vanochtend niet, we hebben niet deze dienst meegekeken. Ik weet niet of jij gekeken hebt hoe ze dat hebben gedaan. Ja, want wij verplaatsen natuurlijk zo, zeg maar zogenaamd. Maar voor dit kleine stukje ga ik toch niet mijn mondkapje op doen. Nee, precies.
Dus we gaan lekker afdoen nu. Nou, hij staat al aan.
Hey, hoe wil je die eerste verdelen?
Ja, ik vind het wel leuk. Want die als eerst één iemand van ons begint en dan daarna iemand anders en dan samen.
En dan weer.
En dan kan ik voor die laatste nog wel een tweede stem.
Is goed?
Ja, wie er begint. Voor mij mag jij beginnen.
Is goed, dan heb ik het gehad. Dan heb ik het gehad. Even kijken, ik begin, dan val jij bij, dan ga jij solo of niet?
Ja.
Dan val ik bij, deze doen we dan samen.
Ja.
En hier doe jij een tweede stem.
Ja.
Oké.
Lijkt dat?
Ja.
Ik heb er zin in. Ik denk wel dat het leuk is.
Het enige wat ik zo irritant vind is altijd.
Ik
vind
het wel regelig, want ik voel me heel zenuwachtig. En dan ga ik toch kwaliteit
met jou
of zo.
Is vaak
wel.
Hi.
Dat is gezonde spanning.
Ja, maar ik dacht, ik vind het zelf wel fijn als dat gewoon op een gegeven moment gewoon niet meer zo is.
Ja, is ook. Ja. Nee, ik heb het ook nog wel eens hoor. Het is niet dat het nooit, nooit overgaat, of dat het altijd overgaat.
Hey.
Vandaar dat ik ietsjes later was.
Oh, een mooie kruis hoor.
Ja, hè? Herhalingen. Jij hebt blij dat wij niet de super ingewikkeld op niet al gezegd.
Wij kenden hem ook allebei niet.
Nee.
Oh.
Oh ja.
De God is ons hart verblind, antwoord op ons gebed. Wij tasten rond, zoeken naar het licht, naar een waarheid die ons redt. Wees bij ons in de duisternis, schijn in onze
ons geloof dat standvastig is, de verzoeking kan weerstaan.
Wees bij ons in de duisternis, schijn in onze nacht. Breng redding die voor eeuwig is, schijn in onze nacht.
Thank you.
twee keer?
Ik weet het niet hoor. Volgens mij is het officieel nog een keer, maar hoeft niet, kan.
Kan nog wel om het af te sluiten.
Ja. Nee, normaal gesproken doet ze nu nog een keer die vier regels. Ja. Doe jij hem dan bij de alle tweede keer de tweede stem of bij de laatste keer?
Ja, dat kan.
Doe jij ook ik bouw op u spelen of is het met orgel?
Nou, dat kwam ik dus
Ik denk piano op zich mooi is.
Moet je daar natuurlijk ook nog mee?
Ik denk persoonlijk ook wel, hoor.
Heb ik een mooie bij? Ik vond alleen deze een beetje lastig.
Eerste persoon.
Ik had
ook allemaal lijntjes in. Ik had ook al met een pennetje allemaal zitten doen. Hij wees bij ons in de duisternis, bedoel je.
Wij houden vast aan wat zeker is.
Ja. Oh ja, ja.
Maar dan heb ik daarvoor dat in de zin.
Ja.
Wat zeker is, uw rijk komt dichterbij. U brengt ons thuis in het hemels licht, daar is onze nacht voorbij. Uw licht doorbreekt de duisternis, schijnt in onze nacht. Uw
Ja, ik vind dat met de hoog ook mooi. Nou, top.
Deze van net, volgens mij deden we hem net iets sneller dan toen hij voor het eerst ging. Maar toen...
Ja, inderdaad. Ja, maar rustiger,
nou, ik vind het op zich, als hij heel, heel langzaam is, is het ook zo heel gedragen. Of misschien niet per se, denk ik.
Nee. Zeker bij de refreintjes mag het best wel meer.
Ja.
Bij de complexe mogen we wel ietsje terug. Dat doe ik al, aan jullie ook, volgens mij.
Mm-hmm. Ja, ik probeer wel gewoon een beetje op te letten hoe je gaat.
Ja. En bij de completjes leg ik hem vaak gewoon neer, dus dan, maar dat kan ik wel horen.
Ja, dat is wel mooi.
Ja.
Die rust zo.
Ja.
Ja.
Schild en mijn verlosser, niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Je sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op de
denk ik al heel hoog, omdat ze ook nog een tweede stem wil doen.
Ja, dan bij het begin moet dat dan doen. Dan ga je er nog niet gelijk tweede stem.
Nee, bij het begin niet, nee.
Maar ik verhoog hem niet, hè, dus jullie blijven even hoog zingen.
Oké.
Okay. Het is alleen dat ik hem
nog ja, oké. Okay. Of was het niet de bedoeling?
Nou, ik mag opnieuw.
Ja, kan dat was ook. Je intro. Oh, sorry.
Ja. Dacht ik om te doen.
Wij dachten
gewoon nu wel eenmaal opnieuw.
Zullen we opnieuw doen?
Ja.
Okay. Goedemiddag, beste luisteraar. Welkom bij de middagdienst van de Zuidhovenkerk.
Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. En ga in uw naam, sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op u en ga in uw naam.
Waarop de gemeente antwoordt met het amen.
Oh nee, ja, ik denk dat het misschien
daarna anders. Daarna zingen we Psalm 123, ja. Vers 1.
Ja.
Uit het liedboek. Psalm 123, vers 1.
Okay.
Tot u die zetelt in de hemel hoog, hef ik voor mijn oog. Zoals een knecht let op zijn heer en wenken, of hij zijn gunst wil
schenken. Ik krijg een
B. En het thema is niet eenzaam op de vijand aan. Na de verkondiging zingen we het lied Ik bouw op u.
Anders doe ik hem ook gewoon met stemmen hoor.
Het is lied uit opwekking 124. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Vervolgens zal er dankzegging en voorbeden gedaan worden en zal er afgesloten worden met een gezamenlijk Onze Vader. De geloofsbelijdenis wordt staande uitgesproken met de gemeente. En ons slotlied van vanmiddag is Psalm 18, vers 9 en 8. Psalm 18, vers 9 en 8. uit het liedboek. Alleen Gods weg kan het doel geleiden. Zijn woord is waar en zuiver te alle tijden. Hij is een schild, een schuilplaats in de strijd, voor al die bij hem zoekt naar veiligheid. Psalm 18, vers 9 en 8. Vervolgens zal de zegen uitgesproken worden en zal de gemeente die beantwoorden met het amen. Ik wens u een goede en een gezegende dienst.
Goedemiddag, broeders en zusters, jongens en meisjes, luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze middagdienst, waarin voorgaat dominee Schenau. Hartstikke fijn dat u bij ons voortgaat. We wensen u God zegen daarbij toe. We beginnen deze dienst met het zingen, het luisteren naar Waar bent u God, is ons hart verblind. We wensen elkaar een gezegende dienst.
Is ons hart verblind, antwoord op ons gebed. Wij tasten rond, zoeken naar het licht, naar een waarheid die ons redt. Wees bij ons in de duisternis, schijn in onze vijand fluistert ons leugens in, trekt ons bij u vandaan. Geef ons geloof dat standvastig is, de verzoeking kan weerstaan. Wees bij ons in de duisternis, schijn in onze vast aan wat zeker is, uw rijk komt dichterbij. U brengt ons thuis in het hemels licht, daar is onze nacht voorbij. Uw licht doorbreekt de duisternis, schijnt in onze nacht. Uw waarheid schijnt in onze nacht. Uw waarheid die voor eeuwig is, leidt ons naar de
zullen we een moment stil worden voor God. Spreek ons woord van verwachting uit. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade, barmhartigheid en vrede voor u en voor jullie van God onze Vader, in de Heer Jezus Christus zijn Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Ik vind het ook heel fijn om weer eens hier te zijn. En ik wou eigenlijk direct maar tegen de kinderen vertellen waar het vanmiddag over gaat. Ook voor de kinderen thuis, in de hoop dat dat helpt om er een beetje bij te blijven. Want het gaat over een koning in Israël. En nou wil ik vast het eerste vers lezen uit de Bijbel dat straks ook gelezen wordt. Hierna gebeurde het dat de Moabieten en de Ammonieten en met hen een deel van de Meunieten ten strijde trokken tegen Jozefat. Dus dat is 3-1. En dat is gemeen. Weet je zelf ook wel, als er op school eens eentje ruzie met je maakt, dat is al niet leuk. Maar als ze met z'n drieën zijn, dat is helemaal naar. Nou, daar had die koning dus mee te maken. 3 vijandige volken die naar Israël toekwamen om tegen ze te vechten. Nou, ging die koning tegen de Heere God vertellen dat hij niet wist wat hij moest doen. Dat kan ik nooit winnen, heren, zei hij. 3-1, hoe moet dat nou? En dat is goed. Om als er gevaren zijn, dingen die sterker zijn dan wij, om dat dan maar gewoon tegen de heren te zeggen. Beetje vreemd eigenlijk dat we er soms zo lang mee wachten om dat tegen hem te gaan vertellen, vind je niet? Want de Heere God, dat is eigenlijk 3-1. Hey, je hebt de Vader, je hebt de Zoon en je hebt de Heilige Geest. Je hebt de Vader, die heeft alle macht. En je hebt de Zoon, die is de mooiste liefde in de wereld komen brengen. De liefde die alles overwint. En de Heilige Geest, die brengt vrede in je hart. 3-1. En als je nou in God gelooft en naar hem toe gaat en zegt, ik wil zo graag dat u me helpt, dan zegt de Heere God, dan zijn wij er ook alle 3 voor jou. Met onze macht, met mijn macht ben ik er dan, met mijn liefde en met mijn vrede. Nou, daar kan geen vijand tegenop. Psalm 123, vers 1.
Thank you.
samen bidden. Grote, goede God, lieve Vader in de hemel, dank u wel dat we hier vanmiddag bij elkaar kunnen zijn met een klein maar dankbaar getal. Dat we in ons land de vrijheid hebben om kerkdiensten te beleggen. Dank u wel dat onze gezondheid het toestaat om hier te zijn, dat spreekt ook niet vanzelf. Maar het is ook fijn om te denken aan onze broeders en zusters thuis, aan jongeren en kinderen bij het scherm. En wie weet bij wie dit signaal terechtkomt. Het woord dat verkondigd wordt. Het lied dat klinkt. We bedenken dat we hier zijn in uw aanwezigheid. Dat maakt deze plek tot heilige grond. Waar we ons hoofd buigen voor u, de heilige God. Als schuldige mensen die vergeving nodig hebben. Altijd weer. Dank u wel dat we bij u mogen falen. Al willen we dat ook weer niet mooier maken dan het is. Maar dat u ons wilt zien staan, schuilend achter uw Zoon, onze Heer Jezus. Dat zegt ons toch uw woord. En breng ons dan ook daar. Doe ons schuilen, ons scharen achter uw Zoon. In geloof, in vertrouwen. In gehoorzaamheid. Om zo achter hem bij u onze nood te klagen. Achter hem met ons verdriet om het naar u toe te dragen. Met ons geluk, zodat we niet vertragen. Om alles wat we nodig hebben altijd weer van u te vragen. Voor deze dienst en voor heel ons leven. En zelfs voor een eeuwigheid daarna. In de wetenschap dat u het voor niet minder doet. In uw genade en in uw rijkdom. U, de eeuwige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij aanbidden u. Amen. Ik las zojuist al eventjes het eerste vers van 2 Kronieken 20. Daarvan gaan we lezen de versen 1 tot 22. En we doen dat in twee keer, want dat is een behoorlijk lang gedeelte, maar je hebt het eigenlijk allemaal nodig om de preek goed te kunnen volgen. Dus we lezen het in twee keer met daartussendoor Psalm 146 vers 3.
Jozefat in nood. Hierna gebeurde het dat de Moabieten en de Ammonieten en met hen een deel van de Meunieten ten strijde trokken tegen Jozefat. Toen kwam in Jozefat de boodschap brengen: er komt een grote troepenmacht op u af van de overkant van de zee uit Syrië en zie, ze zijn bij de Hazazon Tamar. Jozefat werd bevreesd en zette er zijn zinnen op om de Heere te zoeken. Hij riep een vast uit in heel Juda. En Juda werd bijeengeroepen om bij de Heere de hulp te zoeken. Ze kwamen zelfs uit alle steden van Juda om de Heere te raadplegen. Toen ging Jozefat tussen de gemeente van Juda en Jeruzalem staan, in het huis van de Heere en voor de nieuwe voorhof. En zei: Heere, God van onze vaderen, bent u niet de God die in de hemel is? Ja, u bent de heerser over alle koninkrijken van de heidenvolken. In uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand tegen u kan standhouden. Hebt u, onze God, niet de inwoners van dit land van voor de ogen van uw volk Israël verdreven en dat voor eeuwig aan het nageslacht van Abraham, die u lief had, gegeven. Zij zijn daarin gaan wonen en hebben daar voor u een heiligdom gebouwd, voor uw naam, en gezegd: als ons enig onheil overkomt, het zwaard van het gericht, de pest of een hongersnood, zullen wij voor dit huis en voor uw aangezicht gaan staan, omdat uw naam in dit huis is. Wij zullen uit onze benauwdheid tot u roepen en u zult verhoren en verlossen. Wel nu, zie de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seïrgebergte tegen wie u Israël niet toestond op te trekken toen ze uit het land Egypte kwamen. Daarom trokken ze bij hen vandaan en vaagden hen niet weg. En zie, zij vergelden het ons door ons te komen verdrijven uit uw bezit dat u ons in bezit hebt gegeven. Onze God, zult u geen gericht over hen oefenen? In ons is immers geen kracht tegen deze grote troepenmacht die op ons afkomt. En wij weten niet wat wij moeten doen, maar op u zijn onze ogen gericht. Heel Juda stond voor het aangezicht van de Heere, ook hun kleine kinderen, hun vrouwen en hun zonen. Van de Heere in het midden van de gemeente op Jehaziel, de zoon van Zecharia, de zoon van Benaja, de zoon van Jeel, de zoon van Matanja, de leviet uit de zonen van Asaf. En hij zei: sla er acht op, heel Juda, inwoners van Jeruzalem, en u koning Jozefat, zo zegt de Heere tegen u: wees niet bevreesd en wees niet ontsteld vanwege deze grote troepenmacht, want niet aan u is de strijd, maar aan God. Ga morgen op hen af. Zie, zij trekken nu over de pas van Zis. U zult hen aantreffen aan het eind van het dal, voor de woestijn van Jeruel. Het is niet aan u in deze oorlog te strijden. Stel u zelf op, blijf staan en zie het heil van de Heere dat met u is, Juda en Jeruzalem. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Trek morgen tegen hen op, want de Heere zal met u zijn. Toen boog Jozefat zich met het gezicht ter aarde, en heel Juda en de inwoners van Jeruzalem vielen voor het aangezicht van de Heere neer en bogen zich voor de Heere. En de levieten van de nakomelingen van de Kahatieten en de nakomelingen van de Korachieten stonden op om de Heere, de God van Israël, met luide stem ten hoogste te prijzen. De volgende morgen stonden zij vroeg op en trokken naar de woestijn van Tekoa. Toen zij vertrokken, bleef Jozefat staan en zei: luister naar mij, Juda, en u inwoners van Jeruzalem. Vertrouw op de Heere, uw God, dan zult u stand houden. Vertrouw op zijn profeten, dan zult u voorspoedig zijn. Hij pleegde overleg met het volk en stelde voor de Heere zangers aan en mensen die de heilige majesteit prijzen zouden. Terwijl zij voor de gewapende mannen uittrokken en zeiden: loof de Heere, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Juist op de tijd dat zij met gejuich en lofzang begonnen, legde de Heere nederlagen tegen de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seïrgebergte, die op Juda waren afgekomen, en ze werden verslagen.
Het woord van God komt vanmiddag tot ons uit het 12e vers. Tenminste, de hele geschiedenis gedenken we in het licht van dit vers. Woorden van de koning: wij weten niet wat wij moeten doen, maar op u zijn onze ogen gericht. Ik denk, broeders en zusters, jonge vrienden, dat die koning van Juda er eigenlijk ook wel zin in had gehad. Een weekje Griekenland. Is eventjes weg uit de crisis. Maar dat deed hij niet. Hij bleef op zijn post. Trouwens, die koning van ons. Beetje onhandig. Maar om daar nou gelijk weer zo'n heisa over te maken. Hoe dan ook. Jozefat was een zeer gerespecteerd koning. Bemind door God in aanzien bij zijn volk. En ook bij zijn vijanden. Terwijl Jozefat in een crisissituatie zelf zegt: ik weet niet wat ik moet doen. Jozefat was bang. Toen er een coalitie van drie vijandige volken op Juda, waarover die regeerde, afkwam. En ik ben zo blij dat soort dingen ook gewoon in de Bijbel staat. Dat er een koning van Israël bang is. Ik weet echt niet, lieve mensen, wat ik moet doen. Daar hoef je je kennelijk niet voor te schamen. Ook niet als je een vrome koning bent. En dan toch ook niet als gewoon mens. Zoals jij en ik, meer of minder vroom. Als het op je afkomt. Als het je aanvliegt. Soms dingen, mensen, machten, zichtbare, onzichtbare. Er is toch altijd van alles dat om ons heen is en dat ons bedreigt. Ik bedacht dat in de zomer nog weer eens een keer. We moesten tenslotte in onze eigen omgeving op vakantie dus. Nou, kan bij ons prachtig wandelen van die routes, maar op de route-app. Ja, daar werd inderdaad gezegd, als u nou hier naar links kijkt, dan hebt u een paradijselijk uitzicht. Maar pas wel op voor teken. Of voor de eiken processierups. Zelfs bij de mooiste dingen. Dreiging. Aan alle kanten. En Jozefat, die noemt straks ook nog een paar dingen meer. Het zwaard, de pest, hongersnood. Dus conflicten, ziekten, economische tegenspoed, wat kan een mens allemaal niet treffen? En Jozefat houdt er zelfs rekening mee dat er iets in meekomt van een gericht, een oordeel van God. Hij heeft het over het gericht van het zwaard. Jozefat is niet vergeten dat hij niet altijd een vrome koning was. Ach, wat de mensen van hem zeiden. Hij wist het zelf nog goed, hoe hij een bondje had gesloten met de koning van dat andere deel van Israël in die tijd, de goddeloze koning Agab. En dat hij zijn zoon had laten trouwen met de dochter van koning Agab. Ja, daar had hij nog elke dag spijt van. Wij weten niet wat wij moeten doen. Mag ik met u en met jullie vanmiddag mijn zorg eens delen over ons kerk zijn in coronatijd, in de coronacrisis. Want ik weet eerlijk gezegd ook niet hoe dat moet. En dat is niet omdat ik er niet over na heb gedacht. Ik heb er zo'n beetje de hele zomer over nagedacht en we doen het nog. Krantenartikel over lezen en ja, als we nou eens zus deden of zo. En soms als je dan wat leest, dan denk je, ja, er zit wat in. Maar ook wel eens, hoe weet je dat allemaal, dat het nooit meer zo zal worden zoals het was en dat het allemaal anders moet? Vaak toch ook, is dit het nou echt? Gaan we hier dan de oorlog mee winnen? Maar ja, we moeten natuurlijk wel wat, want het is fijn dat we met 30 naar de kerk kunnen en hopelijk binnenkort nog weer eens met wat meer. Maar ja, het zal hier niet anders zijn dan bij ons. Lang niet iedereen die wordt uitgenodigd, komt ook. En is dat angst? Nou, soms waarschijnlijk wel. Maar is het dat altijd? En als het angst is, is daar dan ook echt reden voor? En we zijn blij met de zangers. Maar ja, dat je toch zelf niet kan zingen als kerk. Kunnen we op huisbezoek? Ook alweer de vraag. Bijbelstudie, je mag toch maar met een paar mensen samenkomen in een huiskamer. Catechisaties kan nog, maar hoe lang nog? Hoe komen we weer bij elkaar? Hoe houden we het bij elkaar? Hoe houden we de jonge mensen erbij? Ik weet niet wat we moeten doen. Toen hij dat zei, toen had Jozefat al wel wat gedaan. Hij had het volk gemobiliseerd, niet om te gaan vechten, maar om te gaan vasten. Nou, dat zouden ze bij het RIVM waarschijnlijk afraden. Jezelf ook nog verzwakken als er een vijand aankomt. Maar ze hadden het toch gedaan. Vasten, dat kan ook nog op allerlei manieren. Jezelf is eventjes iets ontzeggen, vrijwillig en bewust. En dat is inderdaad bedoeld om jezelf even iets te verzwakken. Zodat je weer zult bedenken waar je je kracht eigenlijk zoekt in het leven. Nou, Juda werd bijeengeroepen om het bij de Heere te zoeken. Dat had Jozefat ook gedaan. Een bidstond belegd in Jeruzalem. Vasten en bidden. Daar probeert die koning zijn volk eerst maar eens in mee te krijgen. Als ze niet weten wat ze moeten doen. Vasten en bidden kan aan mij liggen. Maar daar hoor of lees je nou niet zoveel over. Het moet er toch zijn, als iemand besmet raakt, het gebed dat je genezen mag worden en niet erger ziek wordt en geen andere aansteekt. Of als je economische klappen krijgt. Het gebed dat je het hoofd boven water zult houden. Of als er inderdaad heel ander gevaar dreigt. Maar als heel volk bidden en vasten, als heel kerkvolk. Ik lees er niet zoveel over. Terwijl het zo de moeite waard is. Dat zie je als de koning zelf voorgaat in gebed. Want wat doet hij dan? Dan verpakt hij als het ware biddend hun zaak in Gods zaak. Alsof het niet eerst om de veiligheid van Juda gaat, maar eerst om de heiligheid en de glorie van God zelf. Zo bidt hij. Dat klinkt misschien een beetje ingewikkeld, maar dat is eigenlijk precies wat de Heer Jezus ons ook leert in het Onze Vader. Eerst drie keer uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. En dan aan het eind ook weer. Van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid. En daartussenin onze zaak, ons brood, onze schulden, onze strijd. Verpakt. Nou, zo verpakt Jozefat het ook. Wij zijn Israël. Maar u bent de God van Israël en u bent ook de God van al die andere volken. U bent de God van heel de wereld. En nou komen ze op ons land af, maar is dat nou ons land of is het uw land? U hebt ons dat toch gegeven, zodat er ergens in de wereld een plek zou zijn met een godstad en een heiligdom waar uw naam hoog gehouden zou worden. Ja, dan moet u straks, als u wilt, nog eens rustig teruglezen, dat gebed van Jozefat. Want dat staat natuurlijk zo uitgebreid beschreven, omdat het niet alleen de bedoeling is dat het volk van God toen erin mee zou komen, maar ook het volk van God nu. Moet je natuurlijk wel de dreiging zien. En dan dus nog niet eens dat het voor ons allemaal zo vervelend is, dat we niet kunnen zingen en zo. Maar dat er in die crisis ook ook een demonische aanval wordt gepleegd op Gods kerk, op Gods volk. Dat de eer van Gods naam hoog wil houden in de wereld. Toen lukte het. Ze deden allemaal mee. Vers 13. Heel Juda stond voor het aangezicht van de Heer. Ook de kleine kinderen, hun vrouwen en hun zonen. De jeugd deed ook mee. Hè? De jonge mensen die nu de schuld krijgen van de crisis. Hè? Veel te onvoorzichtig. Nou, dat zal met de jongeren hier wel meevallen, denk ik. Maar er zit wel iets in van... Doe nou mee met die... Met die mobilisatie van het volk van God, hè, vouw je handen ook een keer extra. Hè. Bijvoorbeeld voor je eigen jeugdwerk, het jeugdwerk in de gemeente. Dat allemaal toch nog een beetje door kan gaan. En vasten, als je bidden lastig vindt, probeer het eens. Hè. Een avondje vasten van schermtijd klinkt misschien suf, maar wie het probeert, die merkt dat het ruimte geeft voor andere dingen. Nou, als we nou zo bidden, ons belang opgenomen in Gods belang, ja, dan kan de Heere God aan ons gebed niet voorbij gaan. Want dan hoort hij in onze nood zijn zaak voorop staan. En dan is het ook niet zo heel erg meer om het zelf niet te weten. Wij weten niet wat wij moeten doen. Maar onze ogen zijn op u gericht. Ze zeggen dat de ogen de spiegels zijn van je ziel. Waar je je ogen op richt, dat zegt wat over je hart. Nou, zegt Jozef, wat, wij gaan niet eigenwijs naar onszelf lopen kijken. We gaan ook niet verwachtingsvol naar elkaar lopen kijken. We kijken niet nostalgisch achteruit. We kijken ook niet roekeloos vooruit. We kijken omhoog. We richten onze ogen op u. En het is net alsof de Heere God daarop zit te wachten. Want er komt tegelijk antwoord. Niet zo dat directe vijand wordt weggevaagd. Nee, die komt onder het bidden zelfs nog steeds dichterbij. Maar God antwoordt wel met een manifestatie van de Heilige Geest. Er staat daar onder die bidders iemand, een man, Jahaziel. En op die man komt de Geest. En die ontvangt ter plekke van God een profetische boodschap voor de koning en voor het hele volk. En een profetische boodschap, dat is niet dat er maar wat geroeptoeterd wordt. Dat denk ik dan eerlijk gezegd soms ook wel bij alles wat ik lees. Hè. Dat sommigen die crisis oppakken als een soort megafoon om nog harder te roepen wat ze altijd al riepen en vonden. Profetie, dat is herkenbaar woord van God. Op het juiste moment... Op de juiste plek, in de juiste tijd. En het raakt gelovige harten, zodat je zegt, dit is waar. Dit is van de Heere. Hier kunnen we als volk, hier kunnen we als gemeente mee verder. En het mooie is dat de geest die toen op die man kwam, dat de geest met Pinkster is uitgestort in de hele gemeente. Dus dat we elkaar ook met dat soort boodschappen, woorden van God kunnen voorthelpen. En dan kunnen het weer net zo goed jongeren zijn als ouderen. Uw ouden zullen dromen, maar uw zonen en dochters zullen gezichten zien. In mijn vorige gemeente had ik een kleine profeet van 5 jaar. Hij werd ernstig ziek. Hij kreeg kanker, maar de Heere was zo met hem. Toen bijvoorbeeld weer beter met hem ging, toen zei hij, ik wil graag weer naar de kerk komen. Maar dan moeten de mensen niet zo naar me gaan zitten kijken. dan kunnen ze niet op de Heere letten. Een profetisch woord. Profetische woorden zijn trouwens niet altijd vrolijke woorden. Het is hier wel echt een blijde boodschap. Zo zegt de Heere, zei Jaziel, wees niet bevreesd, koning, volk, want niet aan u is de strijd, maar aan God. Dus dat moet je dan even in de gaten hebben. Hè? Nou had Jozefat in zijn gebed hun zaak ingepakt in Gods zaak. En nou zegt de Heere door die profeet die strijd, dat is niet jullie zaak, maar het is mijn zaak. En in vers 17 nog een keer. Het is niet aan jullie deze oorlog te strijden. Stel jezelf morgen op, tegenover de vijand, blijf staan en je zult het heil van de Heere zien. Je zult zien dat de Heere zelf met je is. Een profeet is een ziener. Die ziet meer dan anderen zien. Bij al het onheil dat anderen zien, ziet een profeet en laat die anderen zien dat er heil is bij de Heere. Heil, dat is in het Hebreeuws Yeshua. En daar mag je gerust de naam Jezus in horen. Heil, dat is vergeving van zonde. Dat is kwijtschelding van je schuld. Dat is genezing van ziekte. Het is zalf voor wonden. Het is kracht naar kruis, het is moed voor vandaag, het is hoop voor morgen en uiteindelijk totale verlossing. Het is toch geen wonder dat juist bij Jezus zo vaak klinkt, wees niet bevreesd. Herders horen het bij zijn geboorte. Verwarde vrouwen en bange discipelen horen het na zijn opstanding. En de vrees wordt overwonnen waar geloofd wordt dat de Heer Jezus tussen zijn geboorte en zijn opstanding vooral aan het kruis de beslissende strijd gestreden heeft. Het is niet aan u deze oorlog te strijden. Nou ja, dan moet het ook voor de kerk toch te doen zijn. Dat betekent natuurlijk niet dat wij niks moeten doen. Als het om corona gaat, dan moeten we wel degelijk naar Jaap van Dissel en naar Mark Rutte luisteren. Maar we moeten zeker als het om kerk zijn gaat, eerst en nog beter naar Jahazia luisteren. Want die vertelt de koning dat hij samen met het volk wel degelijk iets moet doen en ook wat hij moet doen. Het is niet zo dat de Heere zegt, de strijd is niet aan jullie, die is aan mij. En dan kunnen jullie thuis, in je tent of in je huis, rustig gaan zitten wachten op het bericht van de overwinning. Nee, de Heere zegt, door die profeet, ga morgen op ze af. We moeten dus wel echt weer in beweging komen. Allemaal, ook de jonge mensen alsjeblieft. Je mag overal bij betrokken zijn, maar laat je er dan ook bij betrekken. U en jullie allen, kom, kom alsjeblieft als je uitgenodigd wordt voor de diensten. Voor een avondmaalsviering. Voor catechisatie, voor bijbelstudie, misschien in nog weer kleinere kring. Stel uzelf op, zegt die profeet. Neem je plaats in. In de slagorde. Beweging moet er weer komen, orde moet er blijven en blijf staan, met andere woorden, hou vol, wees trouw en laat je niet inpakken, niet door angst, maar ook niet door gemakzucht. In de Narense Bijbel staat, de volgende morgen rechten ze hun schouders, dat hè. En dan niet zo van, oh, wie maakt ons eigenlijk wat? Zo'n virus, een griepje, allemaal overdreven, complot. Kom op zeg, die viruswaanzinhouding, ja, daarmee hou je de vijand ook niet tegen. En voordat ze hun rug rechten, bogen ze eerst nog weer hun knieën, de koning eerst en het volk daarna. Ze vielen voor het aangezicht van de Heere neer. En dat is een houding, daar zit nou werkelijk alles in. Eerbied, dankbaarheid, afhankelijkheid, verwachting, je handen vouwen, je knieën buigen en dan je rug rechten. Dat is geloven in crisistijd. Daar roept de koning, als ze erop afgaan, dan ook toe op. Vertrouw op de Heere en op zijn profetische woord. En dan moet je eens kijken op welke manier dat vertrouwen dan zichtbaar wordt. Voor vriend en vijand. Want wat laat Jozefat op weg naar de vijand voorop gaan? Het kerkkoor Laudate Dominum. Nou, dat zou door de deskundigen natuurlijk ook ten sterkste afgeraden worden. Is het niet door het RIVM, dan wel door de MIVD, de Militaire Inlichtingendienst. Maar Jozefat deed het toch. Hij stelde zangers aan, die voor de gewapende mannen uittrokken. En die zeiden, loof de Heere, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Kijk, daarmee is de discussie over zingen in de kerk natuurlijk niet beslist. Er spelen in onze situatie meer dingen mee, ook de verantwoordelijkheid voor elkaar. Een kerkkoor als stoottroep, Jozefat deed dat ook niet. Dan nadat hij had overlegd met het volk, hè, dus daar moet dan draagvlak voor zijn. Maar hoe het geloofsvertrouwen van de gemeente ook openbaar komt. Het moet wel zichtbaar worden voor God en voor de mensen. En bij het bedenken van het hoe, hoeft dan niet het risico doorslaggevend te zijn. En de angst al helemaal niet. Nee, dan vertrouwen. Wat wij uit deze geschiedenis wel kunnen leren, dat is dat als de strijd van de Heere is, dat je dan blijkbaar met zingers en met zangers een oorlog kunt winnen. Op het moment dat ze gaan zingen, sticht God verwarring in het leger van de vijand. En gaan ze elkaar dodelijk te lijf. Verlossing, verlossing. Bij ons in de wijk, daar niet zo lang geleden verhuisd, dus ik weet nog niet precies waar. Maar er woont kennelijk een gezin van de gereformeerde gemeente. Die kunnen nu ook niet naar de kerk. En zondagmiddag tussen 3:30 en 4:30 horen we ze zingen. Een kinderstem hard er bovenuit. Psalm in de oude brijming. Op hele noten. Maar het klinkt als niet eenzaam. Ga ik op de vijand aan. Amen. aan de Heere danken en bidden. In ons gebed denken we ook nog aan broeder Paul van de Kastelen, die bij een bedrijfsongeval een beschadiging aan zijn hart heeft opgelopen. Hij verblijft in het ziekenhuis en zal ook zo spoedig mogelijk aan een hartklep worden geopereerd. We willen bidden voor Paul en Paula. Heren, wij willen u hartelijk danken voor die bemoedigende geschiedenissen in uw woord. Wat is dat toch geweldig, altijd weer dat je dat boek van eeuwen her vanuit een totaal andere wereld dan de onze, met situaties waar we niet altijd even makkelijk in kunnen komen, toch zo kunt lezen dat ze die geschiedenissen voor vandaag weer gaan leven. En dat je er wel in kunt komen. Het kan toch niet anders dan dat die geschiedenissen, dan dat de Bijbel inderdaad uw woord is. En dat is het levende woord. En dat het door de kracht van uw geest ons raakt, ons aanspreekt, ons bemoedigt en ook aanmoedigt en oproept om op u te vertrouwen. We danken u voor uw macht, voor uw liefde, voor uw vrede, Vader, Zoon en Heilige Geest, dat we al vanaf onze dood mogen weten dat het 3-1 is. En dan kan er van alles tegen zijn, dat op ons afkomt, persoonlijk en ook op uw kerk, op uw gemeente. Heere, breng ons ertoe. Leer het ons om onze zaak bij u te brengen, ingevouwen in uw zaak. Want daarvan mogen we toch weten dat niets of niemand die kan tegenhouden. U gaat door. U bouwt aan uw rijk. U doet het komen, het breidt zich uit, wat er ook tegenop komt. En als wij zo bidden, als ons leven in dat teken mag staan, dan kunnen we gerust zijn. Leert u ons, Heren, ook in deze moeilijke tijd, wat goed is. Op welke manier we erop af kunnen gaan, pal zullen staan, het goede zullen doen, voor elkaar, voor anderen. Ook vanuit de gemeente voor anderen die door die crisis, ook in zo'n tweede golf, nu weer extra getroffen worden. We bidden, Heren, voor uw kerk wereldwijd, die onder vaak veel en veel moeilijker omstandigheden dan wij een weg zoekt, de lofzang gaande houdt en in het spoor van de lof erop vertrouwt dat u strijdt en dat u voorgaat. We bidden voor de vervolgde kerk. We bidden voor mensen in nood, voor armen, de armen van de wereld, de vluchtelingen, die extra de dupe zijn van die coronacrisis. We bidden voor allen, Heren, die sowieso al in moeite verkeren, op welke manier dan ook. We willen u bidden of de zorg die broeder Paul in het ziekenhuis ontvangt hem ten goede mag komen, dat hij spoedig geopereerd kan worden en dat hij daar baat bij zal hebben, zodat er herstel mag zijn. Wilt u hem en Paula aan zijn zijde gedenken in deze dingen? Heren, we danken u voor deze zondag. We danken u dat we vanuit de zondag iedere keer de nieuwe week in mogen gaan. En we vragen u dat we zelf mogen ervaren en ook dat anderen het aan ons kunnen merken, dat we vandaag bij u zijn geweest, in uw aanwezigheid. En dat we erop vertrouwen en in dat vertrouwen ook gesterkt zijn dat we onder uw hoede voort mogen gaan. En met het verlangen om ons ook aan uw zeggenschap gewonnen te geven. Nu valt zo de avond. En dan komt de nacht. En dan, als u het ons geeft, weer een nieuwe dag. Met nieuwe taken en verantwoordelijkheden. We bidden, Heere, dat we al onze beden, al onze dank, al onze lofprijzing en aanbidding. En voor alles in een nieuwe week onze diepe afhankelijkheid bij u mogen brengen in het gebed dat uw Zoon ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Geef ons, gelijk wij, zo ook op de aarde, geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Normaal zou het nu tijd zijn voor de collecte. Dat gaat op een andere manier, maar de liefde zal ook hier wel wegen vinden. We willen samen ons geloof belijden door de geloofsbelijdenis staande uit te spreken. En daarna is Psalm 18, vers 9 en 8, het laatste lied van deze dienst. Ieder spreekt deze woorden gelovig mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemeen christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Ontvang nog met biddend hart de zegen van God om er zelf van te leven en om ervan uit te delen aan anderen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over uw licht en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u en jullie vrede.